Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis. Welkom Sylvia, fijn dat je er bent.
Dank je.
Wil jij je eens even voorstellen als eerste? Wie ben jij?
Ja, dat weet ik. Ik ben Sylvia Groen. Ik ben 44 jaar, ik woon in Houten en ik ben getrouwd met Hans. Ik heb een dochter van 18 alweer en ik heb 2 honden. En in mijn vrije tijd geniet ik in de Ardennen, daar hebben we een staakcaravan. En ik hou gewoon van die natuur en de omgeving daar. Dus echt een tweede thuis. En ik ben een danser. Als ik gelukkig ben, dan ga ik dansen door het leven.
Dat klinkt mooi.
Ja, ja, is ook. Is ook.
En vanaf wanneer ging jij dansen door het leven?
Ja, als ik mijn vader moet geloven, dan ben ik dansend geboren, zeg maar. Dus zo gauw als er muziek op stond, dan ging ik bewegen. Ja.
Jij hoorde het en dan ging je...
Ja, dan ging ik gewoon wiebelen. En ik denk dat ik 9 was toen ik voor het eerst op jazzballet ging. En daarna klassiek ballet. En nou ja, dat ging zo door.
Wow.
Dus ja.
En hoe ziet jouw gezin van herkomst eruit?
Mijn vader was een zoon van een kneelmilitair, half Moluks, half Nederlands. En mijn moeder is Javaans. Zeg maar wel, ja, ik zeg altijd ik ben Indonesisch, maar ik mag dat eigenlijk niet zo noemen, want de Javanen zijn Indonesisch en de Molukkers zijn Molukkers. Ja. Maar vind ik dat, ik ben niet zo, ja, niet op die manier opgevoed. Ik ben eigenlijk heel Hollands opgevoed. En dat komt omdat beide ouders ook echt... Mijn moeder is ook echt in Indonesië op Java geboren. En toen zij naar Nederland kwamen, toen moesten zij ook echt Nederlands spreken. Er stonden dan wel lijfstraffen op, maar... Hè,
oh, echt?
Ja, moesten echt Nederlands spreken, want het was een hele rijke familie eigenlijk. Dus ze hadden ook, ja, baboes noemden ze dat, zeg dat, bedienden. Mm-hmm. En daarom zijn ze ook heel laat, ze waren een van de laatste die naar Nederland kwamen uit Indië, omdat dat... haar ouders, mijn opa en oma dus, eigenlijk niet die rijkdom wilden loslaten en heel bang waren om dat te verliezen. Ja, en dat gebeurde ook, want je komt naar Nederland en je moet helemaal from scratch opnieuw beginnen. En het is niet zo dat je dan vanuit Indië al die rijkdommen mee kunt nemen.
Dus, nee,
en dus kregen ze echt geleerd van, nou, je moet goed Nederlands spreken, want je moet nooit laten merken dat je minder bent dan de ander. Dat is daar heel erg
dat zit ingezet.
Ja.
Is het een soort trots?
Ja, het is ook wel trots. Ja, dus daar zit wel trots achter. Wat natuurlijk voor de kinderen van het gezin heel, ja, wel zwaar en beladen was.
Ja.
Dus dat is wel, ja, pittig. En aan de Molukse kant had ik een Nederlandse oma. Of heb ik een Nederlandse oma, want ze leeft nog steeds. En die was gewoon heel erg van, nee, je bent nu in Nederland. En je gaat Nederlands praten en de kinderen worden Nederlands opgevoed. En dus dat is heel erg... Ja, dus ik heb helemaal niks meegekregen van die cultuur.
Nee?
Nee. En ik vind dat jammer. Mijn dochter vindt dat eigenlijk ook heel erg jammer. Dus die zei van, wanneer gaan we naar een passer, Mallam? Want ik wil mijn roots ontdekken. Ik zeg, ja, die ontdek je niet echt op een passer, Mallam. Daarvoor moeten we nog een keer naar Indonesië.
Wat is een passer, Mallam?
Oh ja, dat is een markt eigenlijk. Met allemaal Indische producten. Maar ook vooral eten en dansen.
Ah.
Dus daar gaan we ook dansen altijd. Ja, er zijn altijd van die Indische bandjes. En ik vind dat ook wel. Als ik op een passer Mallam ben, dan voel ik toch een beetje. Dan denk ik, oh ja, dit is dus waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Maar,
ben je al een keer terug geweest? Of daarheen geweest bedoel ik?
Nee, ja, nee? Nee, nog nooit. En ik hoor heel vaak van mensen van, doe dat maar een keer.
Ja.
Op het moment dat je daar voet op die bodem zet, dan, ja, ga je echt voelen dat je thuis bent. Maar,
ja.
Ik ben echt een huismus, dus de Ardennen is een beetje het verste dat ik reis. Ik ben 14 jaar geleden voor het laatst in een vliegtuig geweest.
Mm.
Dus ik wilde echt een keer heen, maar als je me kon transporteren, dan, ja, zou, oh, ik, ja, het meteen doen. Ja. Maar vliegen vind ik echt wel spannend en een dingetje. En,
ja,
en het is natuurlijk ook financieel kostbaar.
Zeker weten, ja. En ja. Het is natuurlijk het mooiste als je ook met je dochter, als je muziek.
Zeker, ja. 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 Ja, ze heeft inmiddels een vriendje, nou nu een jaar denk ik. Dus dan denk ik ook wel van, nou, als dat langer zou blijven, dan vind ik het ook wel fair om met z'n vieren te gaan. En dat is denk ik ook leuker.
Ja, het is echt een prachtige, ja, is het een land? Hoe noem je het eigenlijk?
Ja, het is wel een land.
Ja, want het heeft die prachtig verschillende culturen in die eilanden.
Ja, dat is het. Elk eiland heeft zijn eigen stukje cultuur. Ja. En dat maakt het ook gewoon ingewikkeld. Want dat ze onderling ook elkaar eigenlijk niet accepteren. Ja. Dus het huwelijk van mijn ouders is ook echt afgedwongen bij de vaders eigenlijk. Want die wilden niet dat de Molukkers en Javanen samen. Ja, dat kan niet.
Wauw.
Er was vroeger... mijn ouders zijn dan in Zuid-Limburg opgegroeid. In Geleen gingen de Javanen met de Molukkers vechten op de markt. En zij hebben een gezin gesticht, zeg maar. Ja, gezin is een groot woord, want ik ben enig kind. Ja, ben je nog steeds gezin. Ik heb ook een gezin.
Een beetje Romeo en Julia, hè?
Ja, een beetje wel. Ja, ja, werd ook echt... werd gewoon niet geaccepteerd, maar ze deden het toch.
Nou, best wel moedig dus.
Ja.
Ja, als het toch wel... Wat ik tenminste lijkt te horen, dat best wel streng aan toe ging.
Ja, zeker. Van beide kanten. Ja.
Ja. Ja, want ik schrok natuurlijk even, dat zijn wij niet meer zo gewend, maar de lijfstraffen, dat is natuurlijk best wel heftig.
Ja.
Tenminste, komt het hier over. Het is misschien ook wat je gewend bent, maar toch.
Ja, want ik weet dat het aan de kant, aan de Molukse kant ook, ja, wel gebruikelijk. Nou, gebruikelijk is misschien het verkeerde woord, maar wel gebeurde. Gebeurt. En als je nu ouder, of mensen spreekt die als ouder een knilmilitair hebben of van Molukse afkomst zijn, is het eigenlijk nog steeds wel dat ze zeggen, ja, maar ja, jij weet wel hoe dat is, want Molukse ouders, ja, dan krijgen we een klap of zo. Maar ik heb dat dus zelf nooit zo ervaren. Ik heb wel eens een tik misschien eens gehad als klein kind op de vingers of zo, maar ik heb nooit echt klappen gehad of... Nee.
Je was ook een schatje natuurlijk.
Nou ja, ik moet wel zeggen dat nu achteraf denk ik ben echt wel te braaf geweest als kind. Ik was echt heel braaf. Ook als puber. Ik had best wel wat meer uit de band, gewoon buiten de lijntjes mogen kleuren. Ja. Ja,
als ik het in je zie, ja, er zit genoeg power in volgens mij.
Ik had er nog heel van de week zei iemand dat ook al tegen mij.
Dat is gewoon te zien.
Ja, volgens mij kan jij dat wel. Ik zeg, ja, ik denk ook wel dat het kan. Ja. Ik heb het alleen echt niet zoveel gedaan.
Vuur, er zit zoveel. Nee, oké, dat kan. Maar ja, voor alles is een tijd.
Ja.
Zolang... Ik ga even terug naar... Was jij een dromer, een denker, voeler of een doener? Als jong kind?
Poeh, dat is een hele goede. Ik denk dat ik al echt een dromer was. Maar ook een denker. Ik kon me wel echt verliezen in boeken. In boeken en in poppenspel. Kon ik hele verhaallijnen uitspelen. Dus ja, ik ben wel een dromer. Een doener niet zozeer. Behalve dat ik ging dansen. Maar moet ik even goed terugdenken. Ik schijn vooral, als ik maar maatjes had, dan durfde ik wel heel veel. Ik ben ooit met een buurjongen, toen was ik 4, denk ik. Want toen ik 4 werd, zijn we naar Utrecht verhuisd. En daarvoor woonde ik in Doetinchem. En toen had ik een buurjongen, die was 4 of 5 jaar ouder. En dan ging ik met hem gewoon op pad. En dan kwam ik thuis vertellen waar we waren geweest. En dan zaten we ergens zelf. Want dat was een hele mooie kerk. En er zaten allemaal mensen te huilen. En ik weet niet waarom ze zijn. Bleken we gewoon ergens bij een begrafenis binnen te zijn gelopen. En zaten met z'n tweeën in die bankjes. En dan ging ik dat thuis vertellen. En iedereen had wel hele mooie kleren aan. Maar iedereen was verdrietig. Ik snapte dat niet. Ja, en had een hele mooie kist voor ingedaan. En toen dachten mijn ouders ook echt, oh, wat heb je gedaan? Dus misschien ook wel een doener, maar niet alleen durfde ik niet zoveel, hoor.
Wat een prachtig verhaal trouwens. Ik zie het gewoon helemaal voor
me. Ik vertel
het
ook niet zo vaak, moet ik zeggen.
Ja, dat is wel heel erg leuk. En dat meisje van 4, dat naar school, dat toen op een gegeven moment naar school moest of ging. Het is maar net hoe je bekijkt. Wat voor meisje was dat in de klas?
Ja... een heel pinter meisje. Dus we hadden toen nog echt cijfers op school, weet ik. En ik vond die ook heel belangrijk. Ik haalde ook hele goede cijfers. En op een gegeven moment kwam ik thuis ook een heel slecht rapport. Want er stond een 6- voor omgang met anderen op.
Welk jaar zitten we dan alweer? Waar ben je dan?
Toen was ik 5 of 6. Dus echt wel jong. Van de kleuterklas weet ik niet zo heel veel meer. dat we wel spelletjes deden als smurf. Maar ik bepaalde wel wat er gespeeld werd.
Oh.
Want ik vond, ja, ik vond dat gewoon en de rest kon dat toch niet bedenken. Zoiets.
Nee, en als jij met een 9-jarige of 8-jarige op pad bent, dan leer jij natuurlijk een heleboel.
Heel andere dingen. En ik schijn ook echt niet zo lief te zijn geweest voor andere kinderen. Ik ging echt spelletjes kiezen, Monopoly en Scrabble. Wat zij natuurlijk helemaal niet kunnen op die leeftijd. En dan kon ik tenminste winnen.
Oh.
Of ik ging dan zeggen, we gaan een spelletje, maar jij mag niet meedoen, want jij bent te dom. Ja, zo onaardig als ik het terugdenk.
Je was heel duidelijk.
Ik was heel duidelijk. Ik heb dat echt moeten leren. En school wilde heel graag dat ik 1 of zelfs 2 klassen zou overslaan. En toen heeft mijn vader echt gezegd, dit gaan we niet doen. Want ze heeft het sociaal echt nodig om bij leeftijdsgenoten te zitten. Dus hoe jullie het doen, doen jullie het. Maar ze blijft in haar eigen klas.
En hoe was dat voor jou?
Nou, was denk ik wel goed. Ik vond het, weet nog wel, dat ik het heel spannend vond. Want ik moest met lezen en rekenen 2 klassen hoger. En loop je als zo'n kleine smurf, loop je dan door die school. En ik zat vroeger in Utrecht op de Agathe Snelle School. Echt in zo'n heel oud gebouw. Dus een hele hoge gangen. En dan kwam zo'n dichte deur. Want we hadden nog helemaal geen ramen in die gang. En nu is alles lekker zo open en toegankelijk. Ja, dan deed je die deur open. En dan ging je de eerste keer, dacht ik echt, oh, waar kom ik in terecht? En dan doe je die deur open. En ik was natuurlijk zo'n Indische kleine pinda, zeg maar. En dan deed je die deur open en hoorde je, oh, wat schattig. En dan, ik ben helemaal niet schattig. Dus dan ging ik op een tafeltje zitten met mijn boek. En dan dacht ik, voel ik het zo stom. Maar ik vond het dan wel heerlijk dat ik dan echt kon nadenken over die rekensommen. Of dat ik echt goede boeken kon lezen. Ja.
Nou viel me even op dat jij het jezelf ook een kleine pinda noemde. Gewoon is die. Dat is voor jou helemaal oké? Okay.
Ja. Ja. Iets... Nee, ja, dat ben ik gewoon. Ik ben een pinda en daar ben ik trots op.
Kijk, dat vind ik nou ook weer heel mooi om eens te horen. Omdat we tegenwoordig best wel ingewikkeld doen met hoe kan je iemand benoemen of niet. En ja, je wil niemand kwetsen. Maar,
nee.
Maar jou kwetsen je zegt...
Nee hoor, ik vind het ook wel leuk om soms ook te provoceren. Zo ben ik dan ook wel een beetje. Mm-hmm. Als we in zo'n lastig... dit is echt heel erg om eigenlijk hardop te zeggen.
Kom maar op.
Maar soms dan zijn we wel eens in zo'n groep en dan gebeurt er iets. En dan zie je mensen echt zo kijken. En dan zeg ik, oh ja, is die zwarte weer in de bocht. En dan is de helft die zegt, oh, die denkt, wat zegt zij nou? En de andere helft schiet in een deuk. En dan denk ik, nou ja, ja. Ik kan er wel heel moeilijk over doen. Maar ja, nee, ik ben er misschien niet zo...
ontvankelijk voor nee. Dat het, je zit gewoon lekker in je vel en je bent nog trots op ook, zeg je ook, dat je een pinda bent.
Ja, ik ben gewoon een pinda.
Ja, iets met blauw. Ik snapte hem nooit zo.
Ja, blauwe, dat heeft met de baret te maken. Volgens mij in India had je dan een blauwe baret, dus dat zijn dan de blauwe. En als Molukker kan je geloof ik iets van Itan blauw zeggen. Ik weet het ook de taal niet goed. Mijn opa, die zei dat altijd, als iemand echt heel donker gekleurd was. Dus dat is allemaal een beetje in die richting. Maar ik moet zeggen, ik heb een Molukse vriendin. En dan sturen we een appje naar elkaar. Hey Peanut. En dan zo beginnen we standaard onze appjes naar elkaar.
Dus... Ja, heerlijk om ook te horen dat het ook gewoon lekker zo kan. Alles is oké.
Ja.
Maar het is maar net, jij hebt het helemaal omarmd, zeg maar.
Ja, en toen onze dochter nog echt zo'n babytje was. Dan deed dat van die spelletjes met je neus. En zij had de Indapinda doppenneus. En op een gegeven moment vond ze dat is oneerlijk. Wat heeft papa dan? Nou, papa heeft een kasi puntneus. Nou, dan was het oké.
Ja, precies.
Ja.
Het is gewoon onderscheidingsvermogen. En de pin is misschien de kleur. Is dat dan, wat maakt eigenlijk, waar komt die naam vandaan?
Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet wel dat pinda... Misschien vroeger zei wel eens Indapinda poep Chinees. Maar misschien dat het dan... Ik weet het niet waar het echt vandaan komt.
Nee.
Pindasaus. Gebruikt heel veel pinda's in gerechten. Pinda is klein en licht gekleurd. Het kan alles zijn.
Ja, leuk, geen idee. Dat we er gewoon helemaal niet...
Ja, nee.
Je zegt iets en we gaan pas later pas nadenken. Hé, wat zit er eigenlijk achter dat we dit zo benoemen? Want ja, dat is natuurlijk om... Nou, wat jij zegt, hoe noem je ook weer onze neus?
Kasi-kasi-puntneus.
Kasi-kasi-puntneus.
Maar ik moet wel zeggen, want Lara is later op de basisschool echt wel een soort van gepest om haar Indische doppenneus, zeggen wij dan.
Oh, echt?
Dus die heeft heel lang, als ik later groot genoeg ben en ik heb geld genoeg, dan ga ik mijn neus laten verbouwen.
Hmm.
En toen dacht ik echt, oh, dat is wel jammer. Want we hebben juist geprobeerd om te laten zien dat er juist verschillen zijn. Ja. En dat die er mogen zijn en dat dat niet erg is. Maar kennelijk als er dan toch de nadruk vanuit de groep opkomt.
Dat je anders bent?
Dat je anders bent. Of niet wordt het ineens toch negatief. Ja. Kreeg het ineens wel een negatieve lading. Toen dacht ik, oh, die had ik even niet voorzien.
Nee. Dat, ja, wel verrassend, ja. En terwijl jullie er gewoon helemaal stevig in staan. En dan kan dat toch, ja.
Ja, het is wat het is.
Het is wat het is. Maar het, dus jij was eventjes nog terugkomend op school, hè? Je liep 2 jaar vooruit. Hoe ging dat dan toen jij, nou dat was dan de 6e klas, denk ik nog in jouw tijd.
Nee, dat werd net groep 8. Oh, ik geloof dat in groep 6, in de 4e werd het ineens groep 6. Vond ik heel raar.
Ja, kan me voorstellen.
Kan je niet ineens gaan wisselen. Maar goed, het was zo. Maar goed, ja, toen, ik geloof dat in groep 6 mijn meester toen al zei van, nou, je bent echt een leerling voor het USG. Hier in Utrecht, Stedelijk Gymnasium. En toen dacht ik, ja, ik had er nooit over nagedacht. Wat komt er dan na de basisschool? Mm. Ja, ik denk dat elke leerling dat in groep 6 heeft. Dan denk je,
moet nog dit is jouw wereld. Ja.
Tenminste, alhoewel, ik denk nu met die CITO's dat er al veel meer vroeger bewustzijn gecreëerd wordt op wat er na de basisschool komt. Terwijl ik dat ergens soort van jammer vind. Ik vond het heerlijk. En toen dacht ik, moest ik ineens gaan nadenken. Ga ik hier niet altijd blijven dan? Ja. Moet ik hier weg? Waarom? Ik had het heel erg naar mijn zin op school. Ik vond echt, ik ging altijd huilen als het vakantie was. En ik ging huiswerk vragen om in de vakantie te kunnen doen. Ja, ik was echt zo'n kind. Echt vreselijk. Maar gelukkig op mijn basisschool kon dat. Ik denk dat ik nu gepest zou worden.
Geweldig.
Ja, dus ik ging altijd heel veel huiswerk vragen. En ik wilde altijd, en ik wilde wat later ook niet per se op het schoolplein spelen. Maar dan ging ik vragen of ik het huiswerk kon nakijken. Of werkers mocht nakijken. Soms mocht dat. Maar heel vaak moest ik gewoon, nee, ga maar buiten spelen. Ja.
Ook een van die andere.
Ja, precies.
Oké. Okay. En dan in groep 6 heb jij al werk van groep 8. Maar hoe ging het dan in groep 7 en groep 8?
In groep 7 kreeg ik brugklasboeken in Engels. En toen kreeg ik op een gegeven moment een cursus Frans van een juf die zei thuis had liggen van de LOI of de NAA. Geen idee. Oh, nou ja, ga dat dan maar doen.
En hoe was dat voor jou?
Ja, vond ik heel leuk. Vond ik echt heel leuk. Ja, en Engels was ook echt, ja, een soort van mijn beste vak op de middelbare school. Maar ik moest dan allemaal boekjes lezen van die kleintjes die ik al had gelezen op de basisschool. Maar toen was ik iets minder, hoe zeg je dat, ijverig. Mm-hmm. Dus toen ging ik gewoon door op de kennis die ik toen had opgedaan. Dat werd toen in de 2e lastiger. Mm. En toen moest ik ineens 2e, 3e, oh wacht, nu moet ik ineens gaan leren.
Ja.
Oh shoot, hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, precies. En hoe heb je jezelf dat aangeleerd?
Ja, ik had toen nog de mazzel, ergens ben ik dat verloren, dat ik alles 1 keer gelezen moest hebben. Of gehoord. Ik moest vooral heel erg opletten met wat er verteld werd. Ik was echt een horend of een auditief. Ja, heel erg. Maar ook wel, nee, ik weet wel wanneer ik het verloren ben. Want mijn vader is overleden toen ik in de 4e zat. Maar tot die tijd kon ik echt tijdens een toets in mijn hoofd een boek openslaan, naar die en die pagina. Oké, het staat in de 2e kolom onder die afbeelding. En dan wist ik wat het antwoord was.
Wow.
Maar daarna had ik dat niet meer. En dat is zo jammer. Dat zou nog steeds super fijn zijn. Ja.
Dus er is toen jouw vader overleed een luikje dichtgegaan? Of is iets?
Zeker.
Was het plotseling dat je vader overleed?
Ja,
of was het
hij heeft een motorongeval gehad. Ja, dus het was heel
plotseling. Van de ene op de andere dag?
Ja. Ja.
Of één moment op het andere moment misschien zelfs?
Ja, was echt op slag. Dus hij ging naar vrienden en dan word je s'avonds gebeld. En wij woonden toen niet meer. Mijn ouders waren toen bezig met scheiden. Dus wij woonden toen niet meer in hetzelfde huis. Dus je hebt dat dan ook niet direct door. En ik had toen een bijbaantje bij de DA hier op het rond. En daar hadden we een vergadering mee. Je hebt soms van die teamvergaderingen. Dus ja, dan krijg je het ook allemaal niet mee. En mijn moeder had die avond toevallig ook een vergadering. Dus niemand kon ons bereiken. Want je had toen natuurlijk niet even een WhatsAppje of een dingetje.
Nou, gelukkig ook maar.
Ja, nee, dat is ook alleen maar goed. Nee, dat is
ja, sorry.
Beter.
Ja.
Dus ik was eerder thuis. En toen had een vriend van mijn ouders, die had al staan posten op de hoek. Want die had tegen de politie, ga maar niet voor de deur staan. Want als zij eerder thuis komt,
ja, dat moeten we niet.
Dat willen we niet. Dus ik ben gewoon naar bed gegaan. En rond 10:30 ben ik wakker gemaakt door mijn moeder. Toen was zij pas thuis. En toen heeft zij te horen gekregen. En ja, dan gaat dat hele balletje rollen. En dan ben je echt... Dan ben je echt een kind, want dan denk je, oh, we gaan naar het ziekenhuis. En dan ga je nog één keer van, oh papa, ja, ik hou van je. Ja. Maar ja, dat is niet. Nee. Het was gewoon, jij mag naar het mortuarium als je wil. Nou, nee. Nee. Dat wilde ik echt niet. Nee. En dat was ook beter. De arts adviseerde, raadde het mij ook echt af. Mijn moeder moest wel om nog even iets van identificatie te doen. Mm-hmm. Zei er wel, nou, doe maar niet. Want nu door de reanimatie is hij nog helemaal opgeblazen. Nou, dat wil ik allemaal helemaal niet horen.
Nee, nee.
Maar daar is papa... wel, ja, die wil je gewoon herinneren. Ja. Ik ben uiteindelijk wel nog gaan kijken. De avond voor de crematie.
Oh.
Toen, ja, ik moet zeggen, toen heeft mijn moeder ook echt gezegd. Weet je het zeker dat je echt niet gaat? En toen ben ik toch naar de kist gaan. Hoe moeilijk ik het ook vond. Ja. Ik was heel bang dat ik hem dan zo zou onthouden. Maar dat is niet zo, gelukkig. Hmm. En hij had van die hele prachtige Molukse krullen tot op zijn schouders. En die waren door de... Door die uitvaartondernemer heel strak zo naar achteren. Achter zo. Dus dan heb ik echt nog met heel veel moeite met mijn nagels zo plukken zo losgehaald.
Lekker weer papa van maken.
Ja, ik dacht toch dat hij moest wel met zijn krullen.
Ja.
Dat eigenlijk is het heel raar. Nu achteraf denk ik, ja, het wordt daarna gecremeerd, dus er blijft niks meer over. Maar ik vond
voor
toch...
Voor jou? Ja. Nou, je hebt nog zorg. Ja. Dat je papa nog even kon zien. Ja.
Dus...
Het is wel heel essentieel hoor. Ik heb ook een jonge moeder verloren en ik heb haar nooit meer gezien. En
nee.
Ik kon dat. Dat is zo onwerkelijk. Dat je van de ene dag nooit meer. Dus
ja, dat
ik vind het eigenlijk wel mooi. Hoe pijnlijk het ook misschien is en confronterend.
Ja.
Het is wel. Nou, je hebt ook nog wat kunnen doen.
Ja, precies. Dus ik ben er nog steeds. Ja. Ja, ik ben er echt wel heel blij mee dat ik dat toch heb gedaan. Ja,
mooi. En waar zijn jouw krullen?
Ja, dat vraag ik mijn hele leven al. Want in de familie van mijn moeder zit ook echt slag. En met mijn vader echt die Molukse krullen. Maar ik denk dat dat dan toch dat kwart Hollandse is.
Zo dominant.
Ja, ik ben er bang voor. Ik weet het niet.
Dit maar is prachtig hoor.
Over dat... dominant gesproken. Mijn dochter is echt blank. Heeft licht blauw, bijna grijze ogen. En had toen ze geboren werd blond, rossig haar. Dus ik, en mijn man is een Fries. Dus ik, oh ja, die dominante Friese weer. Hè? Maar goed. Nee, ja, het is... Ja, daar is dat luikje dicht gegaan. En ik vond dat heel moeilijk om daarmee om te gaan.
Ja.
Ik ben daarna ook een jaar blijven zitten. Mm-hmm. Omdat ik kon gewoon heel die kennis niet meer...
Nee, maar vind je het gek? Nee, dit is dus wat er gebeurt.
Ja.
En in de wereld nu veel meer met al de scheiding. Ik bedoel, er was al een scheiding gaande. Dus je was al... je veiligheid, er werd al een beetje aangetort. En dan gebeurt dit ook nog.
Ja, zeker. Dus wat dat betreft... Ja.
Krijg je wel een hele
moest ik niet zo streng zijn voor mezelf. Maar ik vond het heel moeilijk. Ik heb er echt...
En hoe gingen jullie daar samen mee om? Want dan ben je nog met z'n tweetjes.
Ja, niet. Ik was heel blij. Mijn moeder had op dat moment een relatie met mijn... Ik zeg altijd mijn surrogaatpaps. Want stiefvader klinkt zo onaardig. Plus dat zij niet meer getrouwd zijn. Dus hij is mijn surrogaatpaps. Het was meer hij en ik. Want zij ging echt wel een diep dal in op dat moment. En heeft niet echt de moederrol op die manier opgepakt. Ja, en dat is dan ook extra ingewikkeld. En ik had het zelf eigenlijk eerst ook helemaal niet zo door. En je denkt altijd van, ja, je bent de puber, dus pubers zijn altijd fout. Dat is een beetje...
Oh, dat is het. Oeh.
Nou, dat was mijn beeld op dat moment. Dus, en ik dacht ook, oh, ja, ik weet ook nog dat ik echt heb nagedacht over het feit van, ik wil echt liever met mijn vader zijn. We zaten op dat moment ook in een discussie. Ik wilde met mijn vader wonen. Mijn vader heeft mij opgevoed. Dus mijn moeder werkte, mijn vader was huisman. En we hadden heel erg de discussie dat ik bij hem wilde wonen. Maar hij had geen baan, hij had geen vermogen. Hij weigerde alimentatie. Trots, toch weer, aan die kant. En ik zei dan, ik heb een bijbaantje. Dus laat mij dan mee betalen aan de boodschappen. Dan kan ik gewoon bij jou komen wonen. En toen overleed hij natuurlijk. Dus ik was super boos. Want nu moest ik bij mijn moeder wonen. Dus dat was al heel ingewikkeld. Ja, het was een ingewikkelde situatie.
Ja.
Dus we hadden en woede. En toen dacht ik dus... ik heb echt wel als puber gedacht, ik ga gewoon naar mijn vader en dan is het klaar. Maar ik heb nooit het lef gehad om ook daadwerkelijk stappen te zetten om uit het leven te stappen, zeg maar. Omdat ik ook dacht...
Uit het leven te stappen?
Ja, ik heb er echt over nagedacht toen ik 15 was. Alles was ik één doffe ellende, die scheiding, het overlijden van mijn vader. Ik wilde bij hem zijn, ik wilde absoluut niet bij mijn moeder wonen. Dus ja, dat kan ik beter... Ja, was echt mijn grote liefde op dat moment. Ja. Ik had toen een verkering, die heb ik ook uitgemaakt. Want ik dacht, ja, ik ik kan niks even. Nee, kan niks. Ja, je bent ook 15, dus ja, ja hoe dan?
Maar wat een eenzaamheid.
Ja, ik heb me heel eenzaam gevoeld. En ik ben nog steeds heel dankbaar voor mijn surrogaatpaps. Want hij was echt een soort van baken. Een rots in de branding. En ik heb altijd... Nou, ik ben wel heel braaf altijd geweest. Ik dacht wel, oh nee, dan heeft zij nog meer verdriet. Ik kan mijn moeder niet nog meer verdriet aandoen. Ik kan mijn familie niet nog meer verdriet aandoen. Dus dat heeft me eigenlijk altijd erbij gehouden. Zeg maar. Ja, is misschien een grote bekentenis. Maar dat is wel... En dus heb ik ook altijd en ik heb ook altijd gedacht, stel je voor dat ze meekijken. Want ik heb ook altijd wel gevoeld dat er meer is dan alleen wat we zien. En ik heb altijd, als ik heel erg ziek was, stonden er altijd... ja, we noemen dat voorouders in de Indische cultuur. En mijn opa zei ook altijd, als er iets is, dan stuur ik de voorouders naar je toe. En ik was als kind vrij veel ziek door mijn longklachten. Ik had heel veel koorts en longontstekingen en dan... Ja, ik stuur weer voorouders. En dan was het weer super druk om op bed te gaan. Nee, ga weer weg. Veel te druk. Maar ik dacht dus wel altijd, mijn vader ziet dus alles wat ik doe. Dus ik durfde echt niks te doen. Stel je voor.
Ik moet een beetje aan Sinterklaas staan. Ja.
Sorry.
Ga je in de zak mee naar Spanje? Oh jee. Ja, maar dat was wel dat ik dacht, oh. Ja, dus ik heb ook echt, ja, van die dingen, ja.
Maar jij zag ze ook echt.
Ik zag ze ook echt. Dat luikje is ook dicht gegaan. Dat mijn vader overleed. Want ik was veel te bang dat ik hem zou zien. Want dan...
Oh, confronterend.
Ja, en dan tot dat moment... Ja, tot nu zou hij nog steeds... Nou, dat is niet meer. Maar ik heb altijd gedacht... Stel voor dat hij niet is verongelukt. En dat het in scène is gezet. En dat hij zo ongelukkig was dat hij naar Australië is gevlucht.
Nou, precies. Dat zulke dingen heb ik dus gedacht.
Oh dat ja. Nou, dus dat is.
Ja, begrijp ik
dus helemaal. Dus ik dacht, oh, als ik jou nou ga zien... Dan kan het dat niet. Ja, dan is het echt. Dus daarom vind ik het zo mooi dat ik nu in meditaties of als er dingen zijn, dat ik hem heel duidelijk naast me voel.
Hmm.
Dat ik gewoon echt weet, oké, je bent hier gewoon nu. Dus dat...
Nou, welkom. Ja, ja, echt mooi. Ja, prachtig.
Maar dat zorgde dus wel voor dat ik nooit echt durfde te puberen. Want als ik dan zei, ik was betrapt op drinken bijvoorbeeld, want drinken deed ik dan wel, want daarmee kan je heel even...
Verlichting
zoeken waar we het wel eens over hebben, zo van, hè... Geen verbinding met het hier en nu en geen verbinding met je lijf. Lekker even zweven. En dan zei mijn moeder altijd van, ja, maar wat heb je dan gedaan? Want als je dronken bent, dan weet je dat allemaal niet. Maar nog steeds, ik drink nooit zoveel dat ik niet meer weet wat ik doe. Want stel je voor dat hij dat ziet.
Papa, dus...
Ja. Dus dat soort dingen. Ja. En ook later, zelfs in mijn studententijd. 2 superleuke collega's. Echt mijn leukste, knapste collega's van mijn bijbaantje op dat moment. En die zeggen dan, zullen wij met jou mee naar huis gaan? En dat ze gewoon echt met me mee naar huis gaan. Dan dat ik bij de voordeur zeg, nou, tot volgende week. En dat ik die deur dicht doe. Dan ik denk, oh, stel je voor dat mijn vader dit ziet. Dat kan echt niet.
Oh. Oh.
Ja, echt. Ja, dus ik ben echt te braaf geweest. Omdat ik altijd dacht, oh jee, wat moet hij nou wel niet denken?
Ja, hij was een stukje geweten, lijkt me.
Ja. Ja. Ja.
Maar je spreekt er met zoveel liefde over.
Ja, nee, zeker. Zeker.
Ja. Ja. Paps en je surrogaat paps. 2 mooie mannen in je leven. En dan je man.
Ja.
3 mooie mannen in je leven. Nog meer?
Ja, nou, ik vind 3 mooie mannen eigenlijk wel al genoeg.
Ja. Nee, oké.
Ja. Wij noemen onze honden altijd de mannen.
Maar... Oh, oké. Okay. Dat
was heel grappig, want daar dacht ik op de heenweg nog aan hierheen. Van, oh ja, moet ik dan zeggen de honden of de mannen? En nu heb je het over de mannen, dus dat is echt heel...
Komt toch weer even.
Ja.
En wat vind jij het meest waardevolle van naar school gaan elke dag?
Ja, voor mij was naar school gaan echt ontwikkelen en leren.
Mm-hmm.
Maar voor nu, als ik dan terugkijk, denk ik naar ook echt de sociale contacten. En een soort van leren hoe het werkt in het leven. Want je leert zoveel in groepsdynamiek en... er gebeurt natuurlijk van alles. Dus ook je grenzen aangeven. En ook in spel. Niet per se de baas spelen. Dat er wel ook gezorgd wordt dat je leert. Dat anderen ook iets te zeggen hebben.
Maar kan het zijn dat jouw brein dan zo snel gaat. Dat jij al een paar stappen voor de meeste mensen bent? Is dat
ja, dat was wel wat er vroeger gebeurde.
Ja, dat denk ik.
En soms gebeurt dat nog steeds wel eens. ik weet wel waar een gesprek heen gaat en wat dan van me verwacht wordt, dat ik dan ga zeggen of hoe ik het kan vormen. Dat heel vaak gebeurt dat, ook in vergaderingen of overleggen. Mm-hmm. Als ik van tevoren maar in ieder geval bedenk van oké, dit kan de uitkomst zijn of dit kan de uitkomst zijn, dan zijn er altijd punten waarop je weet, oké, als ik nu iets zeg, dan heeft dat dus invloed op wat er zo meteen gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat is, heb ik ook wel geleerd op school. Maar ik moet zeggen dat ik dat vooral op de middelbare school heb geleerd. Ja. Ik ben uiteindelijk naar het Utrecht Stedelijk Gym geweest. Ik vond het een super fijne school. Het was heel klein nog toen. Ik heb begrepen dat het ondertussen veel groter is. Maar we hadden ongeveer 500 leerlingen. Dus je kende iedereen in alle lagen zo'n beetje. En je deed dingen ook samen met elkaar. En er was heel veel sociale controle. Dus ik vond dat heel fijn. En de docenten, iedereen wist heel veel, vond ik ook heel fijn. Want je kan van iedereen ontzettend veel leren.
En toen je terugkwam nadat je vader was overleden, was dat toen ook een warm bad?
Ja, enorm. Ik heb ook met één docent nog steeds contact. Mm-hmm. Hij was ook maar 14 jaar ouder dan ik. Dus hij is ook echt vanuit de academie meteen bij ons op school gekomen als vervanger. En is gek genoeg de 7 jaar dat ik er was ook daar gebleven. En toen ik wegging, moest hij ook weg.
Oh, echt?
Ja. Dat was wel jammer. Maar hij was nog steeds vervanger officieel. En degene die hij verving kwam terug. Dus dat voelde voor hem natuurlijk vervelend.
Ja. Voor welk vak?
Biologie.
Was het ook je favoriete vak of dat niet?
Nee, dat niet per se. Nee, ik had een haat-liefdeverhouding met Latijn. Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Maar ik vond dat qua tongval, ja, je moest dat dan scanderen of zo. Dat vond ik heel fijn. Zo'n ritme. Hmm. En het verklaren. En ik vond de verhalen, ja, nog steeds. Ik vond de Griekse verhalen iets mooier, maar ik vond het Grieks echt een draak qua taal. Dus die heb ik er heel snel uitgegooid. Maar nee, het was wel echt een warm bad. En wat ik ook begreep, is dat hij ook echt de klasse rond is gegaan op de dag nadat mijn vader is overleden. Om te zeggen, in ieder geval in mijn jaar, om te zeggen wat er was gebeurd. En als je wilde praten, dan kon je mee de klas uit. Wat heel fijn was, want ik had op de basisschool echt een beste vriendin. Met wie het op de middelbare school meteen niet meer goed kwam. Want zij kwam in de populaire klas en ik in een hele andere klas. Oh. Dus we hebben daarna eigenlijk niet meer. Nu hebben we weer via socials af en toe een soort van contact. Of dat je elkaar volgt. Maar toen ging zij ook de klas uit mee. Want wij gingen vroeger samen op vakantie. En ze kwam heel veel bij ons thuis. Dus zij was ook enig kind. Dus je gaat dan met elkaar mee als elkaar zusje of zo. Maar is het toch leuker om iemand mee te hebben op vakantie. En ik begreep dat zij toen inderdaad ook de klas uit ging. En dat mijn vriendinnen van en vrienden van de middelbare school echt dachten, waarom gaat zij nou de klas uit? Zij hadden nooit contact. Dus zij wisten dat niet eens. Dus ik vond het heel mooi dat iedereen de kans kreeg om zijn of haar moment te nemen en te praten. Toen zijn ze gewoon in de tuin gaan zitten en gewoon gepraat. Van, nou, wat is jouw herinnering dan? En, ja, ik vond het echt nog steeds. En er zijn docenten naar de crematie geweest. Hmm. Mijn mentor en ook andere docenten. Ik vond het heel fijn. Ja. Wordt echt erkend als mens. Ja.
En ook nog klasgenoten?
Ja, ook klasgenoten. Zeker.
Dus dan was je ook wel weer helemaal sociaal opgenomen. Want anders zou ze dat niet doen, lieverd.
Nee, dat klopt ook. Dat klopt ook wel. En ik was ook niet. Ja, je had zeg maar de populaire groep. En je had de. Vroeger als je kwam van die groepen, de skaters. En degene die bloden. Maar ik hoorde niet tot één groep. Hmm. Ik vond gewoon iedereen prima. En iedereen vond mij prima. En ik vond het heel leuk. Ik vond het vooral heel leuk om ook te debatteren. Toen hadden we nog niet echt. Nu heb je debatteren op school. Dat was toen niet. Maar we hadden toen een Nederlands docent. En die wist precies wat hij moest zeggen om mij uit de tent te lokken. Ging meestal over emancipatie, feminisme, dat soort dingen. En ik kon echt ruzie maken om medeleerlingen die rommel op de grond gooiden. En zeiden, oh, dat doet de schoonmaakster straks wel. Dan ging ik echt, dan voelde ik me echt. Dan ging dat vuurtje aan. Ja. Dus die docent kon het ook altijd losmaken. En die wist dan precies bij. Ik weet het precies, een jongen in de klas. Die ook altijd vol tegen mij inging. En dacht ik. Dit kan niet, dit klopt niet. Dus dan, ja, dat rechtvaardigheidsgevoel vinden. Maar ik vind het wel moeilijk om me ongelijk ook toe te geven. Nog steeds.
Heel eerlijk.
In werk zal ik echt wel de middenweg zoeken en schipperen. Maar privé...
En je dochter? Wat voor carrière heeft die? Of wat voor schoolloopbaan heeft zij?
Zij is begonnen... Nou, het is ingewikkeld eigenlijk. Want zij is begonnen op de regenboog in Houten. En die is na 1,5 jaar gesloten. Omdat die te klein werd. Ja. En toen ging ze naar de... Hebben we gekozen voor de Bengelbongert. Wat op zich ook een kleine school is. Was. Dus die werd op een gegeven moment ook... Toen zij op 7 zat ook gesloten.
Zo.
En zij heeft... Ja, een lastige schoolcarrière gehad, zeg maar. En in de kleuterklas kwam ze bij een docent, dat heet natuurlijk gewoon een juf. Ze zit nu al, ze is 18, dus we hebben het nu over docenten. Maar haar juf zei toen, ze is heel intelligent, maar ze moet wel, ze past zich heel snel aan de groep. Dus zij moet scherp gehouden worden. En ze dacht, ja, dat herken ik wel. Maar ik wilde ook niet zo'n ouder zijn die dan roept, oh, mijn kind is heel slim. Dat vind ik altijd al vol. Want iedereen roept dat tegen. Weet je, ieders kind heeft... Mm. Maar en ieder kind heeft ook iets. Mm-hmm. Een talent. Of het nou
zeker.
Dansen, acteren, sporten. Dus...
Onderzoeken, bouwen. Ja,
het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Mm-hmm. Dus ik dacht ook van ja, nou ja. En juf en meesters die zijn gewoon capabel genoeg om dat bij te houden.
Ja.
En toen kwam ze daarna bij een juf die dat eigenlijk ook vooral onzin vond. En ze moet eerst netjes leren schrijven. En daarna gaan we dan meer uitdaging bieden. En daar is ze volledig onderuit gegaan. Alle CITO-toetsen, alles daalde echt als een malle. En toen dacht ik nog, nou, het zal wel goed opgepakt worden en goed komen. En uiteindelijk heeft ze het qua eigen pinterheid gewoon prima gered. Maar ik denk wel dat ze iets meer uitdaging had kunnen krijgen toen. Ja. Maar er kwamen in de klas ook mega veel uitdagingen in groepsdynamiek met pesters en... zij kan er niet goed tegen, dus zij gooit zich er dan tussen. En dan, dus zij is heel vaak het onderwerp, het leidend voorwerp geweest, zeg maar, letterlijk.
Dat rechtvaardigheidsgevoel wat jij ook zo hebt, dat ging bij haar en dat werkt tegen haar.
En mijn man heeft dat ook enorm. Dat is echt zo'n Fries, recht is recht, krom is krom. Mm-hmm. Dus dat werkte enorm tegen haar. Want als zij dan zag dat ze anderen ging oppesten, dan sprong ze ertussen. Maar daarmee ben je dus wel zo'n bliksemafleider, waardoor alles weer vol op jou gaat.
Ja.
En dat ging echt best heftig aan toe, dat op een gegeven moment, ja, dat er met de avondvierdaagse liedjes werden gezongen van Lara moet dood en Lara moet alleen blijven. En,
echt?
Ja, dat was heel heftig.
Oh, hoe is dat opgepikt dan? Want voor jou, jij hebt gehoord, Lara heeft gehoord?
Ja, nou, de moeders eromheen hebben het gehoord, die brachten Lara uiteindelijk bij mij. Van nou, hè, volgens mij moet ze daar nu niet meer tussen lopen. Ja, en dan kan je ouders aanspreken. Maar er gebeurde eigenlijk niks mee. En school kan eigenlijk niet zoveel, want het is geen schoolactiviteit. Ook al zijn het klasgenoten. Ja, en uiteindelijk stond op het punt van, nou, misschien moet je toch maar van school wisselen. We zijn na 1,5 jaar, 2 jaar, en toch, ja, we kunnen nu heel hard roepen, je moet niet vluchten voor dit soort gedrag. Je moet het aangaan. Maar er is een punt dat je zegt, nee, nu mag je, moet je, en toen ging de school dicht. Dus het was een heel mooi moment om te zeggen, nou ja, dan moet je toch wisselen. Dan kan je ervoor kiezen om mee te gaan met de hele groep. Of je gaat een compleet andere kant op.
Een nieuwe.
Ja. En? Ja, toen mocht ze zelf een school kiezen. En toen heeft ze gekozen voor de plek waar haar dansvriendinnetje zat.
Ah.
En moest ze wel elke ochtend 1 kwartier tot 20 minuten fietsen.
Zo.
En dus naar haar andere kant van Houten. Maar,
moedig. Moet je nagaan wat een kind er dan voor over
heeft. Ja.
Want dat is het mooie. Dat je dan zet je toch weer een kracht aan. Wat zul je trots op te zijn.
Ja, enorm.
Ja.
Ja.
Ja, echt.
En ze heeft het ook nog zo leuk gehad in dat jaar.
En is zij nog die leerlingen tegenkomen op de middelbare school?
Ja. Ik vond het eigenlijk een heel mooi verhaal. Dat in ieder geval eentje heeft eigenlijk direct excuus aangeboden. In de brugklas al. En de ander ook. En toen zei Lara, want dat was echt al de hoofdpersoon, van maar waarom dan? Waarom kom je, waarvoor bied je excuus aan? Ja, omdat mensen zeggen dat ik dat moet doen. Ze zei, dan accepteer ik ze niet. Nee. Ik dacht echt, heb je dat echt gezegd? Ze zegt, ja, want dan is het toch niks waard.
Nee.
En toen denk ik 3 of 4 jaar later, toen hebben ze nog een keer een gesprek gehad. En toen zei ze, ik wil hier en hier en hiervoor een excuus aanbieden.
Wauw, wat een proces. En wat mooi dat dat
rond. Op die leeftijd ook gewoon al. Dat ik echt dacht, wauw. Net voor de coronaperiode. Dus ook mooi op tijd. Want daarna zie je elkaar natuurlijk eigenlijk niet meer terug. Niet echt.
Maar wat een erkenning voor Lara. Wat goed. Ja. Dit is echt...
Ja, zo fijn. Oh, zo mooi.
Nou.
En nu als ze elkaar tegenkomen, dan groeten ze elkaar gewoon. Ik zeg ook, je hoeft helemaal geen beste vrienden te zijn. Maar elkaar gewoon als mens gewoon...
Ja, respecteren.
Ja.
En accepteren.
Ja.
En liefst nog omarmen. Ja. In plaats van alleen tolereren.
Ja.
Maar goed, dat is even mijn... Dat zal ik verder niet op ingaan.
Nee, ja, dat vind ik ook hoor. Maar ik word altijd... Ze zegt altijd tegen mijn mam, je bent zo zweverig met je gevoelens en het praten. En, mm-hmm. Oh ja, jij gaat meer die Friese kant op natuurlijk. Strak.
Ja. Ik pak hem weer terug. Als nou de minister van Onderwijs jou zou bellen met de vraag... Help me, het onderwijs wil ik verbeteren, maar wat is er dan heel erg belangrijk volgens jou? Wat gebeurt er?
Nou ja, ik vind ten eerste dat er echt te veel te vroeg getoetst wordt op zaken die echt niet van belang zijn. En dat er te weinig oog is voor allemaal andere vaardigheden en talenten die zoveel kunnen bijdragen. Dus als je nog meer oog hebt voor het sociale stukje. En ik snap het, opvoeden doe je thuis. Maar ik vind ook, je bent zoveel uren op school. En het is gewoon een soort van tweede... Voor sommigen is het ook echt een tweede thuis. Een stuk van het leven.
Dan dat is de maatschappij eigenlijk. Ja. Hoe je later op je werk, met vrienden...
Precies. En hoe werkt het dan? Hoe werkt het leven? En dat gaat niet alleen maar over geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen, taal. Dat gaat ook over omgang met anderen, weerbaar zijn... en elkaar erkennen. Hoe ga je met elkaar om? En dat stuk, ja, dat vind ik echt heel belangrijk. En als ik dan hoor hoeveel dat ze kleuters al die CITO... Ik snap dat je ergens moet volgen en dat het een bepaalde manier is. Maar al zo erin rammen dat het echt toetsen is. Dat moet op een andere manier kunnen. Want het woord toets wordt op een gegeven moment al een hele... Oh, toetsen. Lara had altijd koorts in de week van de toetsweek. Standaard. De helft van die CITO-toetsen... Moest ze dan later nog een keer in de eigen tempo, op de eigen moment doen. En dan was het goed. Maar het feit dat er toetsen waren. Ja. En dat heeft er later alsnog genekt. Want eindexamen, dat ging gewoon niet. Want examenweken. Nou, alles wat ze normaal achter zijn negen of thuis met de oefenexamens. Haalden ze dikke achten. Nou, nu tweeën. Ja. Het feit in het hoofd. Klik.
Ja.
Toetsweek. Oh, angst. Oh, spanning.
Ja. En je hele alles blokkeert.
Ja. Ja. En dan zeggen ze wel, ja, dat moet je leren. En daar moet je mee leren omgaan. Maar ik heb nergens in mijn werkend leven nu het idee van, oh, er komt een toets aan. Wel misschien spanning voor een presentatie. Maar ja, dat snap ik. Dat moet je ook leren en dat moet je oefenen. Dat zal je op school ook moeten oefenen. En dat gebeurt ook genoeg met verslagen en presentaties. Maar echt die grote toetsmomenten.
Het is ook maar een momentopname, hè?
Ja.
Ja, dankjewel. En wat zou jij zeggen tegen ouders of kinderen die heel graag naar school gaan? En ouders en kinderen waarvan ze, nou, die liever niet naar school gaan. Door welke reden dan ook.
Ja, dat klinkt heel afgezaagd, maar volg je hart. Want Lara wilde op een gegeven moment ook echt niet meer naar school. En door gewoon met haar te praten en het open te houden, heb ik haar sommige dagen ook echt niet naar school gedaan. En sommige dagen heb ik wel gezegd, nee, je moet nu toch echt naar school. Maar dan probeer ik altijd wel iets positiefs te zoeken. Van, hè, want vandaag leer je dit. Of, nou ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Want ik weet hoe het voelt. Het voelt soms zo tegenstrijdig om je kind naar een situatie te sturen waar het doodongelukkig van wordt.
En was het dan het sociale of het leren?
Het sociale.
Ja.
Want het leren wilden ze wel.
Ja.
Dus daar hadden op een gegeven moment ook zo, dat is het handige van nu heb je de Skoola-app. En ze ging echt boeken lezen die gewoon wat moeilijker waren dan dat ze op school kon lezen. Ik heb op een gegeven moment ook echt allemaal van dat soort boeken gedoneerd voor de bibliotheek. Mm-hmm. Zeg maar, het is gewoon fijn als je voor alle niveaus, niet alleen voor de kinderen die het moeilijker vinden, maar ook voor de kinderen die juist heel makkelijk kunnen lezen, dat er is. En voor de kinderen die graag naar school willen, ja, lekker laten gaan. En eventueel, ja, thuis... Soms moeten ze thuis ook van alles. Van je moet dit boek... Ik heb nooit gezegd, je moet dit boek lezen. Of je moet dit soort Skoola dingen doen. Maar als ze het willen, prima. Maar als ze het niet willen, laat ze thuis lekker spelen.
Ja.
Want van spelen leer je zoveel. En dat is wat, ik natuurlijk op school heb geleerd. Ik vond leren heel leuk, maar ik moest echt leren spelen. De handstand tegen de muur met de bal overgooien, dat hoort erbij. Dus daarvoor moet je echt naar school.
Ik zie hem gaan glimmen.
Ja, leren spelen en blijven spelen.
Blijven spelen, nou dat vind ik
dat
een hele
Dat doe ik nog steeds. Ja, ja, ik houd van spelletjes. Op de camping doe ik het liefst met de kinderspelletjes mee. Gewoon lekker renspelletjes doen. Oh, dat houdt het kind in jezelf een beetje wakker. Ja. Ja.
En dan komt ze toch nog, krijgt ze toch nog genoeg aandacht.
Zeker.
Kan ze toch nog genoeg spelen inhalen. Wat ze... Ja. Ja. Ik geef je twee woorden en dan wil ik graag dat je kiest.
Oh.
Geïnspireerd of aangeleerd?
Geïnspireerd.
Denk of doen?
Toch doen.
Liever enig kind of een van de kinderen?
Een van de kinderen.
Droom of voelen?
Oh, die is gemeen. Moet ik dan kiezen? Droom of voelen? Nee, dan voelen.
Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
Oeh. Dat kan twee kanten op.
Ja. Dat kan.
Ja, letterlijk. Nee, dan toch meerdere jaren dezelfde.
Meester of een juf?
Moet ik daarvoor tussen kiezen? Dan meester.
Okay. Basisschool of middelbare school?
Middelbaar.
Wiki de Viking of Pippi Langkous?
Oeh. Dan toch Wiki.
Klassikaal les of individueel?
Klassikaal. Nou ja, voor de wereld. Voor mijzelf individueel.
Oh, ik hoor je toch even gezegd.
Ja.
Rekenen of taal?
Rekenen. Oeh. Ik zei eerst rekenen, dan rekenen.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
Lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem?
Lesuur als strippenkaart. Sowieso niet huidige school. Maakt niet uit wat je ernaast had gezet.
B, B, B.
Ja, ja precies. Ja, ik weet wat je bedoelt. Sorry. Neem je je vrouw mee of B, B, B? Dat is zo grappig filmpje, maar dat was dit ook. Ja, 100%.
En wat vind je van huiswerk? Die wil ik je nog even vragen.
Ja, ik vond het heel leuk. Maar omdat ik het heel fijn vond. Ik denk als je huiswerk vreselijk vindt, dan ga je er alles aan doen om het niet te hoeven doen. Dan ga je dingen kopen. Dan gaat het niet doen waar het voor bedoeld is.
En waar is het volgens jou voor bedoeld?
Ik denk dat huiswerk werk is dat je eigenlijk op school had moeten doen, maar waar de docent te weinig tijd voor had in de les. Dat is denk ik huiswerk. En dat is dus voor leerlingen die goed kunnen leren en willen leren, is huiswerk een extraatje. Mm-hmm. Dus het zou een soort plus moeten zijn. Wil je extra leren, dan kan je dit werk doen. Maar de basis hebben we in de klas behandeld. Punt.
Ja.
En zo had Lara nooit huiswerk, want die zorgde dat ze het in de klas af had, want dan hoefde ze thuis niks. Mm-hmm. En ik vond huiswerk natuurlijk fantastisch. Dus ik was zo'n kind dat dan aan de meester meer zou gaan vragen als het te weinig is. Maar voor iemand die het helemaal niet leuk is om te leren en die er ook moeite mee heeft, is het straf. Is het geen huiswerk? Geef iemand straf mee, want het moet op school al ploeteren. En dan, als ik soms hoor dat of je nou op de basisschool zit of op de middelbare school, dat je uren bezig bent met het huiswerk dat je hebt meegekregen. En sorry, dan is het gewoon een straf.
Ja. Mooi dat je het zo benoemt.
Ja.
Ik vind dat wel verhelderend kan zijn voor sommige mensen. Dat ze het allemaal goed bedoelen. Maar dat het heel anders kan overkomen.
Ja.
Dat is wat er vaak gebeurt.
Ik vind dat ingewikkeld, want ik zag dus op het nieuws dat ze de lesuren weer willen gaan inkorten. Omdat ze merken dat langere lesuren lastig zijn voor leerlingen.
Nou, de focus wordt steeds korter, ja.
Maar dat is denk ik wel ook de manier van invulling van je lesuur. Als jij gewoon maar een kwartiertje bijvoorbeeld echt theorie zou geven en je geeft daarna ruimte om je huiswerk, of om je werk te maken, niet je huiswerk, maar je werk, dan is dat denk ik alweer anders. Als je je werkvorm afwisselt, dan dat je daar 70 minuten of 50 minuten of hoe lang tegenwoordig een les duurt, achter elkaar inderdaad te scanderen. Alleen maar theorie erin zenden. Ja, dat is ingewikkeld.
Ja, en misschien is het ook wel om een oplossing te verzinnen aan het tekort aan docenten, leerkrachten. Want ja, er zijn helemaal meer vrouwen die het nog doen.
Ja.
Maar waardering is nog wel een stuk dingetje wat ik best wel merk dat...
Vroeger was het een docent en nam je een appel mee voor de docent.
En, nog wel hoor, ik krijg nog heel veel mooie tekeningen en knuffels. Maar het is wel wat het verschil wat je gewoon ziet. Het is heel vaak
maar dat ik het opvang. Van de leerlingen.
Ja, nou, maar ik vind het ook van ouders heel makkelijk. Ja, hij is niet helemaal lekker. Maar ik heb hem toch maar naar school gegeven. Ja, ik moet werken, hoor ik dan. Ja. Oh, ik ben de gratis oppas. En die waardering, dat is niet waarom wij leerkrachten zijn.
Nee, zeker niet. En wat pikt een kind dan nog op als je op die manier in de les zit?
Ja, precies.
Of op school bent.
Of als er gewoon thuis iets speelt. Je wil er ook graag tijd voor hebben. Dat je een kind veilig wil laten voelen. Je wil ze uitdagen. Je wil ze, alles geven wat ze nodig hebben. Zodat ze lekker in de wereld kunnen staan. En voelen van, wow, ik ben welkom en ik heb iets te brengen. Toch?
Zeker, 100%.
Ja.
Dus dat, ik vind het gewoon jammer als daar de ruimte ook niet meer voor zou zijn.
Ja, dus niet alleen maar, maar ik vind het ook heel mooi wat je zegt om de lessen gewoon heel bewust in te delen van wat kan er. En hoeveel moet ik spreken en hoeveel kan ik laten gaan. Dat is zo leuk in een kleutergroep. Dan laat je ook de spullen, leg je neer, je legt het uit en ze mogen zelf, hebben een stuk autonomie nog.
Precies, en ik denk ook dat dat nooit zou moeten veranderen. Ja. Dat is denk ik een stukje dat je na alle jaren kan doorkopiëren.
Precies, en het is spullen pakken, gebruiken, opruimen. En dat leren ze al heel snel. En je ziet ook welke kinderen dat thuis misschien iets minder hoeven nog, weet je.
Ja.
Maar dat is ook weer ordenen. Dus er zit zoveel om en aan. Maar goed, dat is even mijn dingetje. Heb jij nog een tip of een quote of iets wat je een boodschap wat je nog mee wil geven aan de luisteraars?
Nou ja, altijd blijven spelen. Ja, spelend leren is zo belangrijk, denk ik. Dus ook met je kinderen. Hoeveel ouders daar niet... Ik vond creatief bezig zijn met mijn kind bijvoorbeeld heel lastig. Want ik ben niet op dat vlak creatief. Ik kan best wel heel creatief zijn. Weet ik veel wat voor fronten. Maar
dansen.
Maar met klei spelen. Of knippen, plakken. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Vouwen. Vond ik heel moeilijk. Maar Lara vond het wel heel leuk. En ik denk ook dat heel veel kinderen... daarnaar terugkijken van wat hebben mijn ouders met mij gedaan. En ik ging dan wel spelletjes doen of andere dingen. Zoveel ouders die inderdaad kind naar de opvang brengen, gaan werken, laat ophalen of zelfs dat ze daar nog eten. Dat er gewoon geen tijd is om te spelen of wat dan ook. En dat is, dat zou ik willen meegeven. Dat spelen en leren, dat doe je niet alleen op school, dat doe je ook thuis.
Mooi. Dankjewel, Sylvia. Ja, dan sluit ik hem hier maar toch bij af.
Ja,
dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. Ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!